Doopouders, gemeente, kinderen van de gemeente. Ik wil vanmorgen eens samen met u gaan nadenken over het thema huisgodsdienst. En dat heeft alles te maken met de vreze des Heren. Ik zet boven de preek huisgodsdienst. En ik ga u 5 gedachten wat nader ontvouwen. Huisgodsdienst, dat heeft te maken met de vreze des Heren. Allereerst heeft dat te maken met je gedrag. Vers 14, bewaar uw tong van het kwaad. Het heeft te maken met geloof. Vers 16, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen. Het heeft alles te maken met gevaar. Vers 17, het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Het heeft ten vierde te maken met gebrokenheid. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. En het heeft ten vijfde te maken met geluk. Vers 23. En allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. In onze tekst, in de dooptekst die ik meegeef, staat: kom gij kinderen, hoor naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren. De vreze des Heren. Waar heeft dat mee te maken? Nou, met die 5 punten. Met gedrag. Met geloof. Met gevaar. Met gebrokenheid. En met geluk. Nou, voordat ik dat ga uitwerken, dat doe ik een beetje aan het eind van de preek, wil ik eerst een aantal opmerkingen maken over een praktische preek vanmorgen. Huisgodsdienst. Ik begin met een voorbeeld. Ik denk aan een klein meisje dat aan het spelen was met krijt voor het huis. En ze schreef met een krijtje op de voorgevel van het huis: hier wonen papa en mama. En daaronder de namen van de zusjes en de broertjes. Het zou Marnix en Reinoud kunnen zijn. En Vincent of Anaïs. Machteld. Papa en mama. En hier wonen mijn broertjes en mijn zusjes. En helemaal onderaan streef ze: en de Heere God. En dat vond ik treffend. Dat meisje had dus in de gaten: hier wonen we niet alleen met z'n allen, maar God is erbij. Dit is ook een huis waar God woont. Mooi als de Heer Jezus het hoofd is van jullie huis. En als je mag beseffen dat Hij de ongeziene gast is aan elke maaltijd. En dat Hij de stille luisteraar is bij elk gesprek. Maar hoe doe je dat nou? De Heere God betrekken in je huis en in je huisgezin. Zodat je kinderen gaan beseffen, gaan merken: hier woont de Heere Jezus ook. Die woont bij ons ook. Family worship. Huisdevotie. Godsdienstige opvoeding. Geestelijke vorming van de kinderen die jullie zijn toevertrouwd. Hoe kan je daar gezamenlijk nou gestalte aan geven? Aan bidden. En aan Bijbel lezen en aan zingen. Als die kinderen groter worden, Bente en Thijs. En Marie-Claire, als ze groter worden, ja. Dan krijgen ze te maken met de kerk, de ambtsdragers, de dominee, de leidinggevende. Ze krijgen te maken met de school, de juffrouws en de meesters, maar ze krijgen allereerst te maken met jullie als vaders en moeders. En zo'n klein babytje met zo'n kinderhartje, dat is de middelste kern, dat is de binnenste cirkel, dat is het hartje van jullie kind. En het eerste wat om die binnenste cirkel van het hart van jullie kleine kind heen ligt, dat is het gezinsleven. Als vaders en moeders zijn jullie en ik net zo goed de eerste aangewezen om ze van de Heere te vertellen. Wat is het een zegen als je dat als vader en moeder samen mag doen en ook samen wil doen. Het lijkt me zo moeilijk als je er alleen voor staat, geestelijk. Je hebt een lieve man, maar je moet geestelijk de kar alleen trekken. Of je hebt een pracht van een vrouw, maar geestelijk moet jij als man de kar geestelijk alleen trekken. Dan komt er van huisgodsdienst sowieso al vrij weinig. Wat heb je een heerlijke goede kans die je krijgt van God als ze nog klein zijn en dus nog buigzaam zijn. Jullie verplichten je ook daartoe als je je jawoord dadelijk geeft bij de doop. Tussen de doop en op het moment dat ze straks, over een jaar of 20 als God het geeft, hun jawoord mogen geven bij de belijdenis van het geloof. En ze dan op de knielbank zullen knielen naast de doopvont waar ze gedoopt zijn. Tussen de doop en de geloofsbelijdenis, daar ligt niet de catechisatie, niet de school, maar daar ligt de opvoeding in het gezin. En gemeente, dat staat wel heel erg op de tocht. Het zou een goed thema kunnen zijn om daar eens over te spreken, ook op huisbezoek. Hoe staat dat nou met, hoe doe je dat nou, invulling van de huisgodsdienst? Hoe geef je ze nou een christelijke opvoeding dat je ze breder, uitgebreid onderwijst, zoals je dat beloofd hebt? 90% van de kerkelijke gezinnen, daar wordt nauwelijks over geloof mee gesproken. En bidden en bijbellezen, ja, dat hoort erbij, dat is dan een sleur, dat is eigenlijk een loze traditie geworden. Een ritueel, een lege vorm. Is dat zo bij u, bij jullie? Bij jullie kennissen en vrienden die hier vanmorgen zijn, bij familieleden? Hoe werkt dat nou bij u? Je geeft een pakketje door aan je kinderen van zo moet het en dat. En Heere zegen deze spijzen. Amen. Je moet handen vouwen en eerbiedig zijn, je oogjes dicht doen. En je moet stil luisteren in de kerk. Je geeft een pakketje door van regels en van vormen. Maar als ze nou later groter zijn en ze willen dat pakketje open doen, dan zit er niks in dat doosje. Je hebt een aantal vormen en rituelen meegegeven, maar geen inhoud. Een jaar of 15 geleden is er, misschien al 20 jaar geleden, is er een onthutsende studie geweest van Piet van de Ploeg. En dat had als titel het Lege Testament. En die man, een socioloog, die had onderzocht hoe het nou kwam dat in het noorden van Nederland, in al die geïnformeerde kerken van vroeger, allemaal bomvol zaten en dat er nu geen, ja, niemand meer, bijna meer is. Hij heeft daar een onderzoek naar gedaan. Het Lege Testament was de titel van de studie. Hij concludeerde, een van de grootste oorzaken van de kerkverlating is dat jongeren thuis niet meer zien en proeven wat het nou betekent om met de Here te leven. Wat het leven met God nou echt betekent. Dat is natuurlijk onthutsend. Of ik denk aan die meid op de middelbare school, het zou de Guido de Brecht kunnen zijn. Zeg, ik ging eens een keer mee met een vriendinnetje, zei ze. En dan mocht ik logeren. En er werd 3 keer uit de Bijbel gelezen. 'S ochtends, 's middags en 's avonds. Maar het viel mij op dat de moeilijkere gedeelten, die werden niet overgeslagen. Maar niemand begreep het. En er werd geen verklaring bijgegeven. En aan het eind van het lezen uit de Bijbel was het dicht die Bijbel eindigen en wegwezen. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Dan is het rendement maar heel laag. Als het een lege vorm is en geen levende realiteit. Zoals dat beeld van Zat Kien. Hier in Rotterdam. Handen naar de hemel, maar het hart is eruit. Het hart is eruit. Het hart komt er niet in mee. We vouwen onze handen en we lezen nog een beetje uit de Bijbel. Maar het geestelijk leven, het hart is eruit. Er zit een gat in ons gezin. In onze geestelijke vorming. En bidden, dat doen we wel. Maar, gemeente, dit is een preek die snijdt in mijn eigen vlees. Zo hoort het ook trouwens. Hoe is het nou met uw gebedsleven gesteld, ouders? Ik weet zeker dat jullie alle 3 dat jullie dat doen. Alleen bidden we nou als een adelaar of als een mus? Een arend, hè, die stijgt naar de hemel en die zoekt de zon op. Die zoekt de zon op. En die gaat al hoger en hoger en hoger. Maar een mus, die fladdert even naar boven en dan gelijk maar weer naar de grond. Wat is het dan? Even bidden en dan weer voor de rest weer gauw gewoon verder. Is mijn gebedsleven nou als een... Ik bid wel, maar doen we het nou als een mus? Of zijn we nou als die arend die de hemel in wil, als het ware? Voelt u de nood dat dit thema is aan de orde komt? Ja. In de Bijbel zie ik dat ook. In de Bijbel zie ik dat er niet alleen persoonlijk wordt gebeden. In je binnenkamer. Ga in de binnenkamer, sluit de deur. Maar dat er ook gemeenschappelijk de Heere wordt aangeroepen en aangebeden. Dat gebeurde in de tempel, in de synagoge, in het Nieuw Testament, in de kerk, in de gemeentesamenkomsten. Maar ook in de gezinnen. Het gemeenschappelijke dienen, dat begon in het gezin. Gezinnen werden door de rabbijnen genoemd, een Joods gezin werd door de rabbijnen genoemd een kleine tempel. Wij zouden zeggen een kerkje in de kerk. Een kleine tempel, met vader als priester van het gezin. Ah, die uitdrukking kent u van vroeger misschien nog wel. De man is priester van het gezin. En de kinderen als de helpers van de priester. En dan ook een altaar, een huisaltaar. Waar lofoffers en dankoffers worden gebracht. Nou, daar zijn in het Oude Testament voorbeelden van. U kent het voorbeeld van Job. Ik zal er eentje noemen. U kent het voorbeeld van Job. Oprecht, vroom, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Job, vader Job. 10 kinderen. 7 zonen, 3 dochters. 10 kinderen. En hij gunde zijn kinderen best wel eens een keer een pleziertje. Jullie hebben een feestje, een verjaardagspartijtje. Prima jongens. En dan was het na afloop van het feestje of de verjaardag. Dan riep hij ze bij zich. Alle 10 apart. Zei, jullie mochten eens gezondigd hebben. Ik ken jullie, want ik ken mezelf, kinderen. Ik ken jullie zo goed, want ik ken mezelf zo goed. En dan riep hij ze apart en jullie mochten misschien eens God vaarwel gezegd hebben. Met God gebroken hebben. Jullie mochten misschien eens dronken geweest zijn. Of dwaze praat hebben gedaan. En dan heiligde hij ze, staat er. Hij haalde ze erbij en hij bracht ze weer terug bij de Heere God. En hij bracht een offer voor ze. Bij het altaar. Er vloeide dan bloed. En dat was tot bedekking van de schuld die ze mogelijk hadden op zich geladen. Hij bracht zijn jongen bij het altaar. Nou, u kent dat, u weet dat. Tot verzoening van hun schuld. En weet je wat ik nou zo aangrijpend vind in gemeente? Dat op een gegeven moment plotseling alle 10 die kinderen in één klap sterven. Plotseling overlijden. En ik denk toen dat vader Job teruggedacht heeft aan de laatste keer dat hij met ze aan het altaar geofferd heeft. Wat heeft hij toen teruggedacht aan dat laatste maal dat hij offer voor hem bracht? Hoe druk Job het ook had, vader Job, niet moeder Job, vader Job, hoe druk hij het ook had, 10 kinderen en een druk veebedrijf. Hij dacht aan de zielen van hun kinderen. Nou, dat heeft te maken met huisgodsdienst. Dat je denkt aan de zielen van je kinderen en dat je daar wat mee doet. Kolbrugge zegt, vaders en moeders, dat zijn de handen van God. En die handen van God, die ouders, die worden gebruikt om kinderen bij de Here te brengen. Hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat dan? Nou, ik heb niet voor niets gelezen, gemeente, na de wet uit Deuteronomium 6. Dat bekende stukje over, hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart. En dan staat er, gij zult het uw kinderen inprenten. Ik denk dat de eerste taak van vaders en moeders, waarvan ik er een ben en jullie en velen hier vanmorgen. De eerste taak als in een christelijk gezin. Dat is dat je ze bekend maakt met de Bijbelse boodschap. Dat je ze doorvertelt wie God is. Zijn machtige daden. Wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij wil, zijn beloften, zijn geboden die heilzaam zijn en goed. Dat je dat doorgeeft, traditie wil zeggen doorgeven, doorvertellen van het voorgeslacht via mij ook naar het opkomende geslacht. En dan begint het met, ik heb dat gelezen, Deuteronomium 6, deze woorden zullen in uw hart zijn. Pa en moe, in mijn hart. En vervolgens zal ik ze aan mijn kinderen doorvertellen. Het begint, het moet eerst in mijn hart zijn. En dan zult ge uw kinderen inscherpen. Ah, dat is een mooi woord. Inscherpen, ingraveren. In het Hebreeuws staat ervoor dat woordje inscherpen, het woordje tand. Tand. He, je zit als het ware, ja... Iets wat je doorbijt, wat je tanden erin zet en dan zie je die afdruk ervan. Inscherpen, ingraveren. Niet inhameren, niet instampen, maar inscherpen. Ik denk bijvoorbeeld aan een tak. Een tak die je kunt vinden in het Kralingse bos. Je gaat eens een boswandeling maken en je loopt en daar kan je een tak vinden. En in die tak, daar staat een naam gekerfd. Een naam gekerfd. Nou, misschien is daar een jongen wezen spelen. En misschien is hij daar voorbij gelopen, had hij een zakmesje bij zich en heeft hij dat erin geschreven. Zijn naam. Zijn naam. En misschien ligt die tak er al jaren, ik weet het niet. Misschien ligt hij er al een lange tijd. Maar nog steeds is die naam duidelijk zichtbaar. Dat wil nou zeggen inscherpen. Die naam die wordt zichtbaar. Wat moet je je kinderen nou inscherpen? Wat moet je ze dan vertellen? Nou, vertel ze in ieder geval van die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor ze moeten zalig worden. De naam van de Heer Jezus. En dat ze die naam mogen aanroepen en dat ze dan zalig zullen worden. Want wie de naam des Heeren aanroept, die zal zalig worden. Geef ze de naam van Jezus mee. Door dit leven heen. Gij zult het uw kinderen inscherpen. Wanneer? Als je opstaat. En als je naar bed gaat. En als je thuis bent. En als je onderweg bent. Als je in de auto zit, zomaar ongedwongen. Samen op de fiets, zomaar ongedwongen. Geen moeten, maar zomaar dat je zo'n woord laat vallen zo. Bij elke gunstige gelegenheid, dat je op een natuurlijke manier de Heere er gewoon bij betrekt. Dat je niet zegt van nou dat is voor de zondag de Heere God en laten we door de week de Heere er maar buiten houden. Altijd wordt de Heere erbij gehaald en zo. Nee, dat moet je juist doen. Maar wel op een natuurlijke manier. Als het in je hart is, dan kan je er toch eigenlijk niet van zwijgen. Psalm 78 hebben we gezongen. Ik zal mijn mond open doen, ik kan niet zwijgen. Jongens, af en toe moet ik toch iets over de Heere zeggen. Ik zal de loffelijkheden des Heren, de roemruchte daden van de Heren vertellen. Ja, hij is. Zijn kracht, zijn wonderen, zijn getuigenis. Ik zal dat aan de kinderen die geboren zullen worden, ik zal dat vertellen. Wie hij is geweest voor mijn volk, wie hij is geweest voor mijzelf. En de bedoeling van het vertellen aan je kinderen van wie de Heer is en wat hij gedaan heeft en zijn heilrijke woorden en zijn heerlijke belofte, dat is opdat ze hun hoop op God stellen zouden. En dat ze in hun oog zijn daan en in zijn hart hun wetten zouden houden. Dat is de bedoeling, dat ook jullie kinderen en mijn kinderen hun hoop op God gaan stellen. Tot het geloof zullen komen in de Heer Jezus. Wat is geloof in de Heer Jezus? Kinderen, wat is nou geloof in de Heer Jezus? Zie deze ring? Deze ring. Dan zijn er ouders die hebben een ring, een trouwring. Of je moeder misschien een mooie gouden ring met een klein diamantensteentje erop. En zoals nou zo'n gouden ring zo'n diamantensteentje omvat, vasthoudt. Zo houdt het geloof de Heer Jezus omvat, vasthoudt. Het geloof wil zeggen dat ik de Heer Jezus omring, omarm, vasthoud. En dat kleine diamantensteentje, dat gaat altijd mee. Dan kan je niet zeggen, dat doe ik de zondag op en dan door de week haal ik dat eraf. Nee, dat gaat met je mee. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan kan je niet meer zonder hem. Dan gaat hij mee als een steentje, als een diamant in je hart. Hij gaat mee.
Bijbel lezen. En daarover praten met elkaar. Zomaar, niet uren, niet een half uur, zomaar. Niet bidden, Bijbel lezen, boek dicht en wegwezen. Zo niet. Iets meer graag. Mag het een beetje meer zijn? Mag het een onsje meer zijn? Matthew Henry had een goede gewoonte. Als hij dan, als zijn kinderen bij elkaar zaten, hij gaf ze allemaal een Bijbel. Dan konden ze meelezen als ze wat groter waren. Konden ze meelezen. Nou, misschien gebeurt dat bij u ook. Bij mij gebeurt dat ook. De ene heeft een Statenvertaling, de andere heeft een andere vertaling. Ik zal niet zeggen welke. En de derde heeft een Engelse vertaling. En allemaal een vers meelezen. Om ze erbij te betrekken. Goed. Ook bidden, dat is ook belangrijk. Ook dat zie je in het Oude Testament, het gebed. Heel treffend dat in Israël, bij Abraham, Isaac en Jacob, dat ze, die aartsvaders, als ze dan ergens naartoe gingen, dat ze dan een altaar oprichten voor de Heere God. En waarom deden ze dat? Nou, om daar natuurlijk als vader en moeder met hun gezin te knielen voor dat altaar en de Heere te offeren, de Heere te aan te roepen, te aanbidden. En dat gebeurde thuis niet in de tempel, dat altaar dat stond voor de tent. Waar Abraham, Isaac en Jacob in woonden. En bij dat altaar knielde het hele gezin, het hele personeel en alle bedienden. Er werd gebogen voor God. Er werd niet alleen doorverteld, huiselijk, maar er werd ook gebogen voor de Heere God. En er werd ook gezongen. Ja. Ook dat gebeurde in het gezin. Het Paasgaan was een gezinsgebeuren in het Oude Testament. In Psalm 113 tot en met 118, het Hallel, werd gezongen. Nou is dat een beetje moeilijk misschien als ze wat ouder worden. Als ze wat kleiner zijn is dat wel misschien wat makkelijker. Gezongen. We doen dat met zingins, fijn. Op school leren ze een psalm. Er wordt misschien gemusiceerd bij u. De een speelt piano, de ander speelt panfluit. Gemusiceerd. He, dat die melodieën en de inhoud van die christelijke liederen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, hymns, dat die bekend en vertrouwd raken. Het gezongen woord beklijft meer dan het gesproken woord. En nogmaals, Matthew Henry zegt, zij die in hun gezin bidden, die doen goed. Zij die in hun gezin Bijbel lezen en bidden, die doen beter. En zij die in hun gezin Bijbel lezen, bidden en zingen, die doen het allerbest. Goed. Nou, ik ga nog even naar Psalm 34. Hoe was dat nou in het leven van David? Nou kom ik zo liever alleen naar mijn tekst. In Psalm 34 gaat het over David. Er staat in vers 1 een psalm van David. Als hij zijn aangezicht veranderd had. Als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech. Die hem wegjoeg. Dat hij doorging. Wat is de aanleiding voor het maken van deze prachtige psalm? Nou, David is op het dieptepunt van zijn leven. Tjonge, jonge. Hij is op een gegeven moment gevlucht naar de vijand. David moest zwerven, hè? Opgejaagd als een veldhoen door koning Saul. En op een gegeven moment wordt het een beetje zat. En dan lezen we ineens Samuel 21 dat hij dan op een gegeven moment gaat naar koning Achish, de koning van de Filistijnen. En daar wil hij incognito, wil hij daar een poosje rusten. Genieten. Maar hij wordt al spoedig ontdekt door het personeel van koning Achish van de Filistijn. Heel, dat is David. David is in de stad. Dat is die man die reus Goliath, onze reus verslagen heeft. Nou, hij wordt herkend. En dan krijgt hij toch benauwd. Ja, oh, dit wordt mijn dood. En dan doet hij alles om te ontsnappen. En dan staat er in de Bijbel dat hij op een gegeven moment, dat hij zich gedroeg als een gek. Deze godvruchtige David. Hij gedroeg zich als een gestoorde. Hij liet het kwijl in zijn baard lopen. Alsof hij krankzinnig was. Hij stelde zich aan als een krankzinnige. Nou, dan wordt hij bij die koning gebracht. Dan zegt die koning, ja, krankzinnige, die heb ik er al genoeg. En dan wordt hij weggejaagd. Gelukkig niet gedood. Hij wordt weggejaagd. Wel een paar builen en schrammen houdt hij eraan over. Maar geen been van hem wordt gebroken, gelukkig. En zo wordt hij weggejaagd. En dan loopt hij daar op de straten van Gat. Als een gek, als een gestoorde gaat hij tekeer, want hij moet de schijn ophouden. En de kinderen, die komen achter hem aan. Dat is net wat voor kinderen, als je een dorpsgek hebt. Nou, dan gaan ze er achteraan en dan spotten ze en dan lachen ze hem uit. Nou, later als hij dan teruggekeerd is, land de Filistijnen, dan wordt zijn, uit het land de Filistijnen weer in Israël is en veilig is. Dan gaat hij als het ware reflecteren op wat is nou eigenlijk gebeurd. Psalm 34. Hij zegt, weet je wat ik nou gemerkt heb? Hè? Dat de Heere me gered heeft. De Heere heeft me gered. Uit al mijn angsten. De engel des Heeren was er. Oh ja, ze hebben me weggejaagd als een hond uit het paleis. Maar ik was zo bang dat ik gedood zou worden. Ik zie het als een ingrijpen van God dat normaal leven. En als je dan denkt aan die kinderen hè, die hem najouwden en uitlachten, dan denk ik, ach, wat heb ik me misdragen. Ik wou dat ik het goed kon maken voor het opkomende geslacht. En wat gaat hij doen? Kom kinderen, hoort naar mij. Toen ging hij zo af, toen hij daar als een gek liep en de kinderen hem uitjouwden. En nu is hij weer terug en zegt, ik wil de kinderen wat anders gaan bijbrengen. Ik wil ze de vrezen des Heren gaan vertellen. Nou, dat is onze tekst. Deze ellendige riep, ja, hij was ellendig, uitlandig. In het land van de Filistijnen, het land van Israël. En hij riep en de Heer heeft hem belast. En als eerste wat hij dan gaat doen, gemeente in Psalm 34 en de eerste 11 versen, dat is de Heer daarvoor danken, loven en prijzen. Ik zal de Heer loven alle tijden. Zijn lof zal in mijn mond zijn. Zijn lof zal in mijn mond zijn. Als hij dan weer terug is, hè, dan kan hij weer zitten als een herder bij zijn staf. En de harp wordt weer tevoorschijn gehaald. En hij tokkelt weer op de snaren van zijn harp. Ik zal de Heere loven met mijn mond. Dat doe je niet als dankbaarheid, dat doe je niet stom, zonder wat te zeggen. Dat moet eruit. Ik zal de Heere loven met mijn mond. Met de harp. Ja, de muziekinstrumenten komen erbij. En dan zegt hij in vers 3, ik zal mij beroemen in de Heere. Kom, maak God met me groot, vers 4. Ik wil dat niet alleen doen zingen, maar ik zou graag anderen erbij willen hebben. Kinderen. Vrouw. Personeel, hofdienaars, komt maar God met me groot. Als je samen de Heere mag groot maken, hoe meer vreugd, hoe beter het is. Hoe meer God aan zijn eer komt. Kom maar God met me groot. En dan kom ik bij vers 12. Kom kinderen, hoor naar mij. Ik zal u de vrezen des Heeren leren. Nou, dit zou in de mond van de ouders gezegd kunnen zijn. Kom kinderen, straks heb je ze in je armen. Kom eens op mijn schoot zitten als we het ouder zijn. En dan zal ik ze vertellen wie de Heere is. Ik vind het zo mooi dat David daar nu tijd voor neemt. Het is volgens mij de enige psalm waar dit zo duidelijk staat. David had meestal geen tijd voor zijn kinderen. Geen tijd voor zijn kinderen. Geen tijd als vader voor zijn kinderen. Hij had het druk als soldaat. De vijand te bestrijden. Later had hij druk als koning met politiek, provincies een beetje. En al die steden een beetje op orde houden. Maar hier, nadat hij eigenlijk door een dieptepunt is heen gegaan. Nadat hij even zijn dwaasheid heeft gezien. Nu opeens krijgt hij weer oog voor zijn kinderen. Soms moet je ergens doorheen. Hè? Soms moet je ergens doorheen om andere dingen weer op te gaan merken in je leven. Van stom eigenlijk dat ik altijd maar bezig ben geweest om die vijanden te bestrijden. En dat ik altijd bezig ben geweest om voor het koninkrijk zaken. Dat ik mijn eigen kinderen vergat. Dat ik zo druk was in mijn werk. Dat ik mijn eigen kinderen vergat. Hier komt het bij David even door. Die kinderen die aan mij zijn toevertrouwd. De lammetjes. Kom kinderen, ik zal eens wat vertellen. Mooi dat er dan staat, hoor naar mij. Kom kinderen, hoor naar mij, kom. En ik hoor als het ware de Heer Jezus daarachter. Davids grote zoon die zegt, laat de kinderen tot me komen. Laat de kinderen tot mij komen. Alle kinderen. Ja. Dat wil zeggen, ze zijn dus niet bij hem, maar ze moeten wel naar hem worden gebracht. Laat ze tot me komen. Van een afstand naar mij worden gebracht. Want de poorten van mijn rijk, zingt een lied, staan ook voor kinderen open. Want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Ja, zeker. Maar je moest ze wel door die poorten heen brengen. Ze staan er wel buiten, maar de poort staat open, ook voor die kinderen. En vaders en moeders, die mogen ze er doorheen brengen, naar de Heer Jezus toe. En die poorten van zijn rijk, die gaan ook een keer dicht. Dat moet je ook tegen de kinderen vertellen. Ze gaan ook een keer dicht. En daar hoeven ze geen nachtmerrie van te krijgen, maar ze moeten wel weten, de kinderen van de gemeente, dat ze wel persoonlijk door die poorten naar binnen moeten gaan, om behouden te worden. Ik zal u vertellen de vrezen des Heren. Nou, hoe wilden jullie dat gaan doen, ouders? Nou, met een kinderbijbel. Ik zag hem al klaar liggen in de consistorie. Een kleuterbijbel. Een goede verantwoorde kleuterbijbel. En vooral die plaatjes, hè. Mooi, hè. Die plaatjes. Ja, nou, dat is inderdaad. Ik had het over Kolbrugge, hè. Wij zijn de handen van God. Hè. Toen Kolbrugge klein was, ging hij naar zijn oma toe. Die woonde in Edam. En die hadden zo'n ouderwetse open haard. En bij die open haard hadden ze van die haardtegeltjes. En er stonden bijbelse taferelen op de haardtegels. En dan nam oma, die nam de kleine Herman Friedrich op haar schoot. En die ging dan de bijbelse geschiedenis vertellen aan de hand van die bijbelse tegeltjes. En dan zegt Kolbrugge later: toen is de liefde voor Gods woord in mij ingegoten door mijn grootmoeder. Grootmoeder zei: dat wat je niet begrijpt, laat je liggen, jongen. En elke dag als je ijverig leest, ik bid voor je en ik ben er zeker van dat die goede God je zoveel zal geven en duidelijk zal maken als jij nodig hebt. Ja. Duizenden kinderen, hè, die zijn, ja, in hun jonge jaren, daar is het fundament gelegd. Je bent er niet te klein voor. Wat is het heerlijk als er in de Maranatha-kerk, jongetjes zijn, die nu in de kerk zitten, jongetjes zijn, die van de Heer Jezus houden. Die van de Heer Jezus houden. En als dat nou eens aan je gevraagd wordt, hou je nou van de Heer Jezus? Je zegt: ja, ik hou van de Heer Jezus. Vraag u dat wel eens, ouders, aan uw kinderen? En dat er meisjes zijn die de Heer Jezus willen volgen. Dat kleine kinderhart, hè. Als een genadeknopje. Maar het moet wel in een goed leefklimaat, in een warm christelijk gezin opgroeien. Anders gaat dat kleine genadeknopje, dat gaat dood. Je moet wel goed weten wat je ze meegeeft. Vanuit je eigen hart en vanuit het woord. Anders komt het in een verkeerd klimaat terecht. Ja. De vrezen des Heren. Die vrezen des Heren, dat heeft alles te maken met kinderlijk ontzag, maar ook met kinderlijke liefde. En die twee. En als je nou de nadruk alleen maar legt op dat, die kinderen, op dat ontzag, de eerbied. En je spreekt nooit over de liefde. Dan groeit het in een verkeerd klimaat op en dan gaat er wat scheef groeien bij uw kinderen, geestelijk gesproken. Of als je nou alleen maar spreekt over die lieve God en die lieve Jezus. En dat klinkt niks in door van het ontzag, de eerbied, de huiveringwekkendheid van God. Dan gaat er ook wat mis. God is geen tiran. Maar God is ook niet een Sinterklaas figuur. Met eerbied gesproken. De vrezen des Heren, dat heeft te maken met vrolijkheid en diep ontzag. Dat heeft te maken met heel uitbundig en heel eerbiedig. Dat heeft te maken met verheugd u, maar met beving. Kom kinderen, hoor naar mij. Kom. En wat wordt er dan verteld? Ten slotte, de vrezen des Heren. Het eerste wat er verteld wordt is dat je vrezen des Heren alles te maken heeft met je gedrag. Met je gedrag. Dat was mijn eerste punt. Wie is de man die lust heeft te leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Ik zie vader David met zijn kind op schoot en die zegt: zeg kind, wil jij lang en gelukkig leven? Vraag. Vraag en antwoord.
catechismus. Wil je lang en gelukkig leven? En elk kind zegt, ja, ik hoop dat ik heel oud word en dat ik heel gelukkig word.
En dan zegt David, weet je wat je dan moet doen? Bewaar je tong van het spreken van het kwaad, vers 14. En wijk af van het kwade en doe het goede. Moraal bijbrengen. Bewaar je tong van het kwaad. Bewaar je tong voor wat je zegt. Dat heeft alles te maken met de vrezen des Heeren. He, kinderen die hebben met hun tong, als ze wat ouder worden, als ze op een gegeven moment de leeftijd krijgen dat ze naar school gaan. Die tong, ja, daar kan er wel eens mee gezondigd worden op de basisschool. Ja. Liegen, dat je oneerlijk bent, dat je liegt. Of dat je lelijke woorden zegt, omdat een ander dat ook zegt. Bewaar je tong voor wat je zegt. Of dat je rare of vieze woorden zegt. Of dat je scheldwoorden zegt. Of dat je boze woorden zegt. Of dat je zelfs vloeken zegt. Of dat je met je mond een hele grote brutale mond geeft. Weet je wat de vrees is? Als je nou echt van de Heer Jezus houdt, kinderen. Hoort u David zeggen? Als je nou echt van de Heer Jezus houdt. En er is iets van die vrees in je hart. Dan let je ook op je mond. Dan let je ook op je tong wat hij zegt. En hoe je je gedraagt. Dan zoek je de vrede. Dan zoek je de vrede. Geen ruziezoeker. Geen ruziezoeker. Zoeken. Niet bekvechten. Geen leeuw. Brullen en agressief. Geen pauw. Trots. Ik ben het. Maar meer een lammetje. Zoals het lam. Je kan niet tegen ruzie. Je kan niet tegen ruzie. Oorlog begint in je hart. Je zegt het niet, hè, maar je ziet die ander op het schoolplein, waar je nou niet mee mocht doen en niet mee mocht spelen. Je ziet die ander en je zegt het niet, maar er zit een hele grote boze wolk boven je hoofd. Zoals dat wel eens in stripboeken is. En zo'n hele grote donkere boze wolk. Er zitten kanonnen in en granaten en doodskoppen en weet ik veel allemaal. Daar begint het. En dan van lieveling komt dat eruit. In je hart. Of naar je zusje en je broertje. En op het schoolplein. Als je de Heere vreest, jongen. Als je de Heere vreest. Dan jaag je de vrede na. Dan kan je niet tegen ruzie. Gedrag. Het heeft ook te maken ten tweede. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen met geloof. Het besef dat God alles ziet en weet. Alles ziet en weet. Hij doorgrondt je. Hij kent je. Van buiten en van binnenin. Er is een vriend die op je let en die luistert naar. Hij let op je, hoor. Hij let op je. De ogen des Heeren zijn op degene die hem vrezen. Hij ziet alles. Hij volgt je nauwkeurig. Maar vanuit de liefde. Omdat hij belangstelling voor je heeft. Als je hem lief hebt. En de oren des Heeren zijn op hun geroep. Dat wil zeggen, de Heere is gelukkig niet bijziend. En hij is ook niet hardhorend. Met zijn ogen en met zijn oren volgt hij je en hoort hij je. Als je tot hem roept, dan begrijpt hij wat je zegt. De ogen des Heeren en de oren des Heeren. U ziet mij, Heere. Nou, dat besef moet je je kinderen meegeven. U ziet mij, Heere. En als papa en mama het nou niet zien, de Heere ziet het wel. Vanuit de liefde, maar ook gewoon, hij is erbij. Hij ziet het. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij, jawel. Jawel. Er is ook een andere kant, derde. Het gevaar, het aangezicht van de Heer is tegen degene die kwaad doen. Denk erom, de ernst van de zonde moet ook bijgebracht worden. De ernst van de zonde. Dat het aangezicht des Heeren tegen degene die kwaad doen is. Dat mag je al heel jong vertellen. Dat je God tegenkrijgt als je zondigt. En dat is het ergste wat er is, als je God tegenkrijgt. En hoe erg het is om tegen de Heeren in te gaan. Tegen de Heeren te rebelleren. En dat het einde van de weg van zonde een verschrikking is. Het vierde. Dat is de gebrokenheid, ja. Er staat, de Heer is nabij de gebrokenen van hart. Ook dat heeft te maken met de vrezen des Heren. Die gebrokenen van hart, dat wil zeggen dat je hart vernieuwd, veranderd moet worden. He, dat de hoogmoed eraf, dat we wederom geboren moeten worden, een nieuw hart krijgen. En als ons hart gebroken wordt, dat de Heer nou zo dichtbij is. Ook al zie je dat niet, maar dat hij zeer nabij is. De ziel die tot hem zucht. Een nieuw hart. Vaders en moeders. Vaders en moeders. Jullie kinderen, mijn kinderen, de kinderen van de gemeente moeten allen een nieuw hart krijgen. Dat is bijbels. Een nieuw hart. En daar ben je als moeder ben je in verwachting geweest van je kind. Ik denk aan die gelovige moeder die zei, ik ben nu in blijde verwachting van de wedergeboorte van mijn kinderen. Ik zie de tekenen nog niet, maar ik ben in blijde verwachting van de wedergeboorte van mijn kinderen. En het laatste wat je ze bij mag brengen, dat is het geluk, de vreugde in het dienen van God. Er staat in vers 23, allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Allen die op hem betrouwen. In vers 9 staat, wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Het geluk, de vreugde. In een andere vertaling staat, wel gelukzalig is allen die bij hem schuilen. Nou, dat mag je tegen je kinderen vertellen. Dat mogen papa en mama doen, bij de Heere schuilen. Kom je erbij? Kom je erbij? Dat mag hoor. Hier is veilig. Wel gelukzalig al die kinderen die bij de Heere schuilen. Ik moet denken aan een lied van Helen Rickert. Over dat kuikentje, hoe gaat het ook alweer kinderen? Een kuikentje dat bij zijn moeder was onder haar vleugelen, waar het veilig was. Tegen regen en tegen zonneschijn. In de schaduw van uw vleugelen wil ik schuilen. Wil ik schuilen. En daar is het goed. Vrezen des Heren. Nou, ik heb iets gezegd over huisgodsdienst. Gezamenlijk. En dat het alles te maken heeft met de vrezen des Heren. Die vrezen des Heren. Die uitkomt in je gedrag. Dat alles te maken heeft met het geloof dat God alles ziet en weet. Leven onder het oog van God. De Heere ziet mij. Dat te maken heeft met het gevaar, de ernst van de zonde. Dat te maken heeft met een gebroken hart en een verslagen geest. Want daar past nou een gekruisigde zaligmaker in. En dat te maken heeft met het geluk om te leven voor God. Het dienen van hem is vreugde. En dat geven de Heere aan de kinderen van de gemeente. Amen.